Die mogen zich vandaag bekeren. En voor hun is, de blijdschap, is deze boodschap een boodschap van blijdschap, van vreugde, broeders en zusters. Maar de boodschap is deze morgen niet zo leuk voor hen die Jezus niet willen aannemen. En voor hen die denken van, nou, ga wel lekker zo in mijn lauwheid. Ik wil liever maar zo lekker lauw blijven. Voor hen is de boodschap niet zo leuk, broeders en zusters. Want de boodschap gaat over de eindtijd. En we hebben het lied gezongen, als straks de bazuin zal schallen. En broeders en zusters, die dag die zal heel spoedig aanbreken. De boodschap die gaat over de eindtijd. Dat is de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. En Petrus heeft gezegd dat wij er goed aan doen als wij acht slaan op het profetische woord van God. Totdat de dag zal aanlichten en... Even kijken, hoe zeg jij dat precies? Totdat de dag zal aanlichten en de morgenster zal opgaan in onze harten. En dan zegt hij, juist als het gaat over dat profetische woord, dan wijst hij erop dat we niet onze eigen uitleg daaraan moeten verbinden, maar het woord van God. Hij zegt, geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Het woord van God, de Bijbel zal ons verklaren, alles wat te maken heeft met de wederkomst van Jezus. Als u wilt, dan kunt u dat thuis lezen in 2 Petrus 1, vers 19 en 20. En broeders en zusters, als het gaat om de eindtijd, een paar weken geleden kwam er een zuster bij mij en die drukte mij een stencil in de handen. En dat stencil, dat was van een violist, een Joodse violist, die zich bekeerd heeft tot Jezus, die Jezus heeft aangenomen en heeft een visioen van de Heer ontvangen. En in dat visioen, daar ontving hij de boodschap dat de tijd van genade bijna is afgelopen. En dat de opname van de bruid van Jezus heel spoedig daar zal zijn. En daaraan gekoppeld dat de toren van God dan over de wereld zal worden uitgestort, broeders en zusters. En ik wil u dat visioen vertellen. Wat zag deze man in zijn visioen? Hij zag de aarde. En boven de aarde zag hij twee gigantische poorten, zag hij daar. Poortdeuren. Het was één poort met twee gigantische deuren. En die deuren die werden bewaakt door machtige engelen die een vlammend zwaard in de handen hadden. En hij zag vanuit die poort stroomde één grote rivier van licht vol zegeningen naar de aarde toe. Zegeningen van liefde. De vaderliefde voor een verloren mensheid, broeders en zusters. Hij zag de zegeningen van genade naar de aarde stromen. De zegeningen van vergeving. Zegeningen van verzoening. En hij zag dat de engelen bezig waren om dat naar de aarde te brengen. Het was één rivier van licht. En toen keek hij goed door die poort en hij zag daar in de hemel zag hij de troon van God. En hij zag Jezus op de troon zitten. Met in zijn hand, in de ene hand had hij een scepter en in de andere hand had hij een oogsikkel. En toen zei de Heer, de tijd is afgelopen. De tijd is voorbij. En toen de Heer dat zag, begonnen de engelen, begonnen die deuren te sluiten. Dat ging langzaam, want hij zag dat de seizoenen van de aarde, die gingen voorbij. Dus er gingen enkele jaren overheen voordat die poorten zich sloten. En toen de deuren bijna gesloten waren, hoorde hij de Heer zeggen tegen de bruid, kom, kom mijn geliefde. Want de toren van God zal worden uitgestort over de aarde. En terwijl hij naar de aarde zag, zag hij miljoenen kinderen God zag hij opstijgen en in de richting gaan van die hemelpoorten. Maar toen zag hij ook iets heel verontrustends. Want toen die rivier van licht en zegeningen al die christenen ontmoette, toen keerde de rivier zich om en trok zich terug in de hemel. Trok zich terug door die poorten. En hij keek weer naar de aarde en hij zag dat de aarde werd gehuld In de allerdiepste duisternis, broeders en zusters. Diepe, inktzwarte duisternis. En hij hoorde een schreeuw van miljoenen op de aarde. Een schreeuw van ja, verdriet of spijt, noem het maar op. Broeders en zusters. Maar de Heer die schonk hem ook in het visioen genade. Want de Heer die bracht hem terug naar het begin van dat visioen. Dat de poort nog niet helemaal gesloten was. En toen realiseerde hij zich dat dat de huidige tijd was. En dat er nog genadetijd was om zich te bekeren. En de stem van de Heer was, waarschuw, waarschuw het volk, waarschuw de mensen. Want spoedig, spoedig zal de tijd daar zijn dat de bruid wordt opgenomen. En dat de toorn van God zal worden uitgestort, broeders en zusters. En wat moet je nou met zo'n visioen, broeders en zusters? Ik denk dat het goed is om deze visioenen te toetsen aan Gods woord. En dat wil ik in deze boodschap wil ik dat doen, broeders en zusters. Hij zag die poort. Hij zag die poort, die deuropeningen met machtige engelen. En hij zag die geweldige zegeningen naar de aarde stromen. En daar in de hemel zag hij de Heer op de troon zitten. En dat de Heer zei, nu is de tijd voorbij. En dat wil ik met u lezen, broeders en zusters. Twee teksten uit Openbaring. Openbaring 10, vanaf vers 1. Openbaring 10, vanaf vers 1. En ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd en zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. Deze andere engel, als je Openbaring 1 leest, is deze engel niemand anders dan Jezus. Jezus is degene die ook dat boekje in zijn hand heeft. En hij riep met een grote stem, gelijk een leeuw brult. Hij is de leeuw van Juda. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En vers 6 zegt, en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Dat er geen tijd meer zal zijn. En het tweede schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 14. En ik zag en ziet een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is nu gekomen. Terwijl de oogst van de aarde rijp is geworden. Broeders en zusters. Er is een moment dat de Heer er genoeg van heeft. Het moment komt dat de Heer zegt, nu is genoeg. Dat de aarde, de mensheid, mij blijft verwerpen en mij niet wil aannemen. Duizenden jaren lang heeft de prediking geklonken. 2000 jaar geleden stierf Jezus voor ons. Gaf zijn bloed voor ons. En de mensheid, de overgrote meerderheid van de mensheid, heeft Jezus niet willen aannemen en het moment zal aanbreken dat de Heer zegt, nu is het genoeg. God is een God van een oneindige liefde. De Bijbel zegt dat Hij zelfs liefde is. Hij is liefde. En God is een God van ontzettend grote genade. Maar zijn genade is niet eindeloos. Zijn genade is voor ons onbegrijpelijk groot, maar niet eindeloos, broeders en zusters. In het woord van God staat geschreven dat hij niet wil dat de enige ziel verloren gaat. En hij zegt, één dag is als 1000 jaren bij de Heer. 1000 jaar is als 1 dag. Hij is de God van de eeuwigheid. Tijd is voor hem een instrument. Tijd is voor hem een middel. Hij kan de tijd verlengen. Hij kan de tijd verkorten. Dat is in zijn handen. Hij is eeuwig, broeders en zusters. En het moment komt dat de genade is afgelopen. En dan zullen er 2 oogsten zijn. Dan zal hij oogsten met die scherpe sikkel. Hij zal oogsten, een geweldige, rijpe oogst van heerlijke vruchten. Maar hij zal ook een oogst binnenhalen van rotte, onrijpe vruchten. U kunt dat in het vervolg van dit hoofdstuk lezen. Rotte, onrijpe vruchten. 2 oogsten. En broeders en zusters, in dat visioen begonnen de deuren te sluiten. En de tijd gaat snel, broeders en zusters. Deze man kreeg dit visioen in 2009. En in het visioen zag hij dat er seizoenen overheen gingen. We zitten nu in 2012. Hoe dicht zijn die deuren van de hemel nu gesloten? We weten het niet. Misschien nog maar op een kier. Maar vlak voordat de poort sloot, klonk de stem van de Heer tot zijn bruid. Kom op, geliefden, beërf de hemel, beërf die zaligheid die ik voor jullie heb toebereid. Beërf die vreugde. O broeders en zusters, dat is onze toekomst. Voor ieder die Jezus heeft aangenomen, is dit de toekomst. Een heerlijke toekomst. Maar die toekomst is niet zo geweldig voor degene die zich niet willen bekeren. Hij zag een menigte van miljoenen en miljoenen zielen zag hij naar de hemel opstijgen. En dat wil ik met u lezen. 1 Thessalonicense 4, vers 16 tot 18. Deze man die hoorde oorverdovende bazuinen hoorde hij schallen van al die engelen. En broeders en zusters, hier lezen wij dat de Heer zelf met een geroep, hij zal ons roepen met de stem van de arkangel, met de stem van de aartsengelen en met de bazuin van God zal nederdalen. En er staat niet dat hij op de aarde zal neerdalen, nee, wij zullen hem tegemoet gaan in de lucht. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn. Als Jezus morgen komt, wij leven nog. Dan zullen eerst de doden die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. En daarna wij. En we worden in de hemel opgenomen, de Heer tegemoet, broeders en zusters. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Broeders en zusters, bent u moe? Bent u ziek? Drukken de lasten u neer? Maar heb u Jezus lief? Dit is uw toekomst. De dag komt dat Jezus ons roept. Wat een dag van vreugde zal dat zijn voor ieder die Jezus wil aannemen. Voor ieder die zich vandaag wil bekeren. Wat een dag van vreugde zal dat zijn. Alleen maar blijdschap, geen verdriet meer, geen dood meer, helemaal niets. Bent u blij? Jezus komt en hij komt om ons op te halen. O broeders en zusters, een heerlijke dag. En er zijn christelijke stromingen die zeggen, nou, als je ooit Jezus hebt aangenomen, dan ben je gered. Dat klopt toch? En dan zeggen ze, Dus je wordt ook opgenomen in de hemel. Maar ik geloof niet dat dat zo is, broeders en zusters. Want in Openbaring 2 waarschuwt Jezus ons al. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dan roept hij ons op tot bekering. Maar één hoofdstuk verder, Openbaring 3, zegt hij tegen de gemeente van Laodicea. Omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spuwen. En dat woord spuwen, uitspuwen, in het Grieks betekent dat eigenlijk, ik zal je uitkotsen, broeders en zusters. Ik geloof dat Jezus komt voor een reine, heilige bruid die hem vurig lief heeft. En ik geloof niet dat degenen die lauw zijn en lauw willen blijven, die opname zullen meemaken. Daarmee is niet gezegd dat zij verloren zijn. Ze kunnen wel degelijk gered zijn, broeders en zusters. Maar ik geloof dat zij in de grote verdrukking terecht zullen komen. En daar zullen ze moeten kiezen. Of ze Jezus werkelijk lief hebben. En broeders en zusters, in Openbaring staat geschreven dat dat ten koste zal gaan van hun eigen leven. U kunt dat thuis lezen, maar ik wil, omdat het zo belangrijk is, wil ik u die teksten geven. Openbaring 7, vers 9 tot 14. Openbaring 13, vers 15 en Openbaring 20, vers 4. Dus Openbaring 7, vers 9 tot 14, Openbaring 13, vers 15 en Openbaring 20, vers 4. Jezus zoekt een reine, hem vurig liefhebbende bruid. En broeders en zusters, zoals Israël, het bloed van het lam aan de posten van hun deuren moest strijken. En toen ging de doodsengel aan hun voorbij. Zo moeten wij ervoor zorgen dat het bloed van Jezus aan de deur van ons hart is. Vers, elke dag opnieuw, vers. Dan zal het oordeel ons voorbij gaan, broeders en zusters. En het gebeurde dat die rivier, vol zegeningen van genade, die trok zich terug, terwijl de bruid in de hemel werd opgenomen, broeders en zusters. En ik wil dat ook met u lezen. Dat kunnen we ook in de Bijbel lezen. De zegeningen die hielden op. 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 en 7. 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 en 7. Thessalonicenzen 2, vers 6 en 7. En dit schriftgedeelte, dat handelt eigenlijk over de antichrist, die straks 3,5 jaar over de aarde zal regeren. En we lezen nu in vers 6, en nu wat hem wederhoudt, wat hem tegenhoudt. En hem, in de context, is dat de antichrist. En nu wat hem tegenhoudt, waardoor de antichrist wordt tegengehouden. En Paulus zegt, dat weet gij. Opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Gewrocht betekent tot stand gebracht. Alleen die hem, dat is die antichrist, nu tegenhoudt, nu wederhoudt, die zal hem tegenhouden, wederhouden, totdat hij, en hij in de context is de Heilige Geest, uit het midden zal worden weggedaan. De Heilige Geest is degene, de Heilige Geest, beter gezegd, in de gemeente, in de levende gemeente, is degene die de antichrist nu tegenhoudt. De antichrist kan zich nog niet openbaren, omdat de Heilige Geest zo'n positieve invloed heeft en de gemeente op aarde nog zo'n positieve invloed heeft, dat de antichrist niet geopenbaard zal kunnen worden. Maar op het moment dat de bruid zal worden opgenomen, zal de Heilige Geest zich ook terugtrekken op de manier waarop hij nu op de aarde werkzaam is. En die rivier vol zegeningen, die trekt zich terug in de hemel. Als de gemeente wordt weggenomen en de Heilige Geest er niet meer is, hoe is het dan met de liefde op de aarde? De aarde die in de allerdiepste duisternis gehuld zal zijn. Daar is geen liefde meer, geen onderlinge liefde meer. Daar is geen onderlinge vergeving meer. Er zal geen... Vult u zelf maar in. Wat moet de toestand op de wereld dan vreselijk zijn als je in een wereld moet leven waarin totaal geen liefde meer is. We proeven nu een voorproefje, want de liefdeloosheid die groeit. En Matthäus zegt dat ook. Hè, dat de liefde van velen zal verkillen. Straks is er helemaal geen liefde meer. Geen verzoening meer. Geen vergevingsgezindheid meer. Alleen de diepste duisternis. Omdat de gemeente is weggenomen. Omdat de Heilige Geest is weggenomen. En in deze diepe duisternis, en deze diepe duisternis, broeders en zusters, is geestelijke duisternis. Dan krijgt de Satan vrij spel. En hij krijgt zodanig vrij spel dat hij de antichrist volledig kan gereed maken en zich kan laten openbaren. Daar is dan een vruchtbare voedingsbodem voor de antichrist om zich te openbaren, broeders en zusters. Dan zal de antichrist aan de macht komen. Maar gelukkig maar 3,5 jaar lang. Maar ik wil met u lezen hetzelfde hoofdstuk, vers 10, vers 8 tot 10a. Hetzelfde hoofdstuk, hè? Maar één vers verder. En als dan zal de ongerechtige... En als u de eerste verse hebt gelezen, die ongerechtige, dat is de antichrist. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Heer verdoen zal door de geest zijns monds. En teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van Satan. In alle kracht, in alle tekenen, in alle wonderen van de leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Broeders en zusters, zolang de poort nog open is of niet helemaal dicht, is Jezus nog steeds die redder, vol genade, die zo graag ons wil redden. Die zo graag ons wil behouden. Maar zodra de poort is gesloten, zal Jezus de rechter zijn van deze aarde. Moet u zich dat voorstellen? Nu is het tijd om ons te bekeren, maar misschien op een moment is het afgelopen en kunnen we ons niet meer bekeren. En dan zal Jezus onze rechter zijn, broeders en zusters. En de waarschuwing is dus, bereid u toe. Bereid u toe voor die roep. Als straks de bazuin zal schallen, dan moet uw hart gereed zijn voor Jezus, broeders en zusters. Want de antichrist, hebben we gelezen, die wordt toebereid. Die wordt in gereedheid gebracht om de aarde in bezit te nemen zodra de kinderen Gods weg zijn, broeders en zusters. En hoe vaak hebben wij de boodschap niet mogen horen? Bekeer je. Hoe vaak hebben we de boodschap niet mogen horen? Geef je hart aan Jezus. Hoe vaak heeft zijn liefdevolle stem niet tot ons geklonken? Hoe vaak hebben wij niet de ervaringen gehad van zijn genade en van zijn liefde? Dat we werden gezegend met genezing. Of dat we werden gezegend met verlossing. Of dat de Heer ons hielp aan een nieuwe baan. Of aan een andere auto. Of dat hij ons huwelijk in orde maakte. Zoveel zegeningen, broeders en zusters. Hoe vaak? Maar het tragische eigenlijk is dat er in elke gemeente eigenlijk wel een klein plukje mensen is. Ik denk dat het in elke gemeente wel zo is. Een klein plukje mensen die aanwezig zijn, maar eigenlijk hun hart niet volledig aan Jezus geven. Alleen een gedeelte. Ze geven hem een deel van hun hart. Is dat niet tragisch? En het tragische ook dat ook in elke gemeente wel vaak mensen zitten die alleen maar zitten en hun hart helemaal niet aan Jezus geven. Jezus helemaal niet aannemen. En is het ook niet tragisch dat miljarden mensen op deze wereld eigenlijk ervoor kiezen om Jezus te verwerpen, broeders en zusters? De mensen in de wereld hebben hun hart zodanig vaak gesloten dat het zaad van het evangelie hun hart niet meer kan bereiken. Maar wij hier in de gemeente, broeders en zusters, wij mogen Gods woord steeds weer opnieuw horen. Steeds weer opnieuw klinkt de liefdevolle stem van de Heer tot ons. Zou het niet veel beter zijn dat we de Heer vragen: Heer, vul mijn hart met vuur. Broeders en zusters, Hij is een God die het liefste zijn hart volledig aan ons verklaart. Maar daarvoor is nodig dat wij ons hart zullen openen voor Hem. Dat we Hem vragen: Heer, geef mij toch een blik in dat grote hart van U. Dat hart dat zo vol liefde is, zo vol genade, zo vol zegeningen voor mij. Broeders en zusters, onze natuur is een verloren natuur. Voor altijd verloren. Mocht Jezus ons niet omhullen met zijn genade, met zijn bloed. Zonder het bloed van Jezus zijn wij verloren. Dat doen wij nog zo onze best. En God gaf zijn eigen zoon. Hij gaf zijn zoon als een offer aan het kruis. Jezus stierf voor onze zonden. Om ons vrij te maken, broeders en zusters. Broeders en zusters, de laatste tijd denk ik vaak aan Farao. Als u de plagen van Egypte, als u dat leest, dan lees je eigenlijk, in het begin is het Farao die zelf zijn hart verhardde. God had Mozes de opdracht gegeven om naar Farao te gaan en te vragen om de vrijlating van Israël. En Mozes kwam bij Farao met reeksen van wonderen en ook met bestraffingen. Maar het was Farao die zelf zijn hart verhardde. Maar op een gegeven ogenblik, en dat leest u in Exodus, is het God die het hart van Farao verhardde. En als wij in dat stadium zijn gekomen, dan is er eigenlijk niks meer aan te doen. En dat kunnen we ook lezen hier in 2 Thessalonicenzen, broeders en zusters. Ik zal opnieuw bij vers 9 nu beginnen, maar dan tot en met vers 12. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. De Bijbel zegt dat Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En Jezus wil ons, de Heilige Geest wil ons in al de waarheid leiden. Maar de waarschuwing is hier, dat als wij volharden in het afwijzen van Jezus, als wij volharden in die verharding van ons hart, dat God op een gegeven ogenblik, net als bij Farao, zal een geest van dwaling zal zenden. Een kracht van dwaling dat ze de leugens gaan geloven. Er komt een moment dat wij dan niet meer vatbaar zijn voor de waarheid van Gods woord. Maar alleen nog maar voor de leugens. Dan geloven we de leugens. En dit is juist ook het tragische van de wereld. Als u Romeinen 1 vanaf vers 18 leest, dan leest u daar waarom de wereld Jezus verwerpt. Er staat geschreven dat ze God best konden kennen. Ook al hadden ze het woord niet gehoord, ook al hadden ze de boodschap niet gehoord. Maar de wereld, de mensen kunnen God kennen uit zijn schepping. Die prachtig is, die zo complex is, die zo wonderbaarlijk is. En er staat geschreven, maar desondanks hebben ze God niet willen danken en hem niet willen verheerlijken. Ze hebben God niet willen liefhebben. Ze hebben God niet willen aannemen. En het gevolg was dat ze volledig, hun hart volledig voor de Heer werd gesloten. En als je hier vers 12 leest, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Als je hart gesloten is en verhard, dan ben je gedoemd om veroordeeld te worden, broeders en zusters. En daarom klonk die schreeuw, toen het zo duister was over de aarde. Die man die zag de poorten gesloten en de aarde gehuld in diepe duisternis. Diepe, zwarte duisternis. En een schreeuw van berouw van miljoenen zielen. Maar broeders en zusters, dan is het voor degene die het hart hebben verhard, te laat. Want als je Openbaring leest, telkenmalen na al die plagen. En ze bekeerden zich niet. En ze bekeerden zich niet. En ze bekeerden zich niet. Maar de kinderen Gods die achterblijven, de lauwen, zij zullen zich bekeren. Dan zullen ze zich bekeren. Maar ten koste van hun eigen leven, broeders en zusters. Lees u dat thuis. Ik heb u de teksten gegeven. Ik wil besluiten met Matteüs 7. Matteüs 7, vanaf vers 24. Een ieder dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een ieder die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden. Die zijn huis op het zand heeft gebouwd en de slagregen is neergevallen. De waterstromen zijn gekomen, de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. Broeders en zusters, bouw uw geestelijk huis op de steenrots. Op de rots der waarheid. Op Jezus Christus. Bouwt u niet op zand. Zand is rul. Er is geen hechting. Geen hechting met Jezus. Geen hechting met hem. En hij verlangt zo naar die hechting. Hij verlangt zo naar die eenheid met u. Dat we hem met mij, dat ik hem vurig zal liefhebben. Dat ik hem vurig zal liefhebben. En broeders en zusters, ik denk als het gaat om de liefde, dat we ons allemaal moeten bekeren tot de Heer. Heer, geef mij die vurige liefde voor u. Niet de vurige liefde voor wat u hebt gedaan voor mij. Vurige liefde om wie Jezus is. Een geweldige liefde, lieve heiland met een hart borrelend vol liefde en genade voor ons, broeders en zusters. Daar verlangt hij naar. We zullen tot hem komen, hè, broeders en zusters. Broeders en zusters, geef uw hart aan de Heer. Ik wil graag een lied zingen. Dus. Maar wees u bezig met Jezus. Ik wil het lied zingen. Ik claim het bloed. Ik claim het bloed. We hebben het bloed van Jezus nodig. Want in onze eigen kracht kunnen wij ons niet bekeren. Maar wij kunnen wel de beslissing nemen ons te bekeren. Wij hebben geen kracht om ons te bekeren. Het is de Heilige Geest die in ons hart werkt, zodat wij de beslissing nemen. En de Heer doet de rest. Als wij instappen, zal de Heer het doen. Als wij vandaag lauw zijn, De Heer zal instaan. En wij nemen het besluit: Heer, ik wil vurig voor u worden. Vergeef mijn zonde. Vergeef mijn lauwheid. De Heilige Geest zal het in uw harten doen, broeders en zusters.